mag zijn deze morgen. Ik ben dus heel lang predikant geweest van de Koepelkerk, 19 jaar ongeveer. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar Tot Helders Volks. Dus ik ben nu algemeen directeur van Tot Helders Volks. En daar werk ik met allemaal mensen die het heel moeilijk hebben. Dus ik werk met mensen die aan de onderkant van ons Nederland, zeg maar, aan de onderkant van de wereld. Dus wij helpen prostituees uit de prostitutie stappen. We helpen kinderen in armoede in Nederland. En wij helpen dakloze mensen in Nederland. En we helpen verslaafde jongeren in Nederland. En ik ben daar erg op mijn plek. Ik vind het heel fijn om dat werk te mogen doen, zeg maar. En af en toe spreek ik ook. En dat vind ik leuk dat ik dat mag doen, want ik hou van spreken. En we gaan vandaag met elkaar, ik val maar meteen met de deur in huis. We gaan met elkaar vandaag nadenken over de vraag, hoe word je gelukkig? En de bedoeling is dus van deze lezing dat we aan het eind dat ook die vraag ook kunnen beantwoorden. Goed? Ja. Dus dat is de bedoeling. Dus we gaan met elkaar ergens heen natuurlijk. Maar de bedoeling is dat we echt een antwoord kunnen geven op de vraag, wat is nou eigenlijk precies geluk? Dat wil ik echt definiëren met jullie. Wat is nou eigenlijk precies geluk? Wat is echt geluk? En ook dat we een antwoord kunnen geven op de vraag, hoe word je dan gelukkig? Dus daar gaan we heen. U kunt niet aan mij zien of ik nu gelukkig ben. Dat weet u niet. Dat is apart, hè? Ik kan ook niet aan u zien of u gelukkig bent. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er speelt in uw leven. En misschien is het wel goed dat we dat in ieder geval vandaag proberen aan te raken, zeg maar. Wat speelt er in jouw leven? En dat is heel persoonlijk, dat mag je dicht bij jezelf houden. Maar dus je geluk kun je niet zien aan de buitenkant. Ik kan niet zien of u gelukkig bent. Hè? Ik kom soms mensen tegen die hebben het uiterlijk gezien, natuurlijk, u kent dat wel allemaal, maar die hebben het uiterlijk gezien supergoed voor elkaar. Hè, die hebben een mooi huis, hebben een goede baan, geld zat en die kunnen toch stik ongelukkig zijn. En ik kom soms daklozen tegen, zeg maar, in de dakloze opvang in Amsterdam. Die hebben niks en die zijn supergelukkig. Dat is echt werkelijk waar gebeurd verhaal. Ik eet ongeveer één keer in de twee weken in onze dakloze opvang in Amsterdam. En dan eet ik met die mensen en dat zijn echt prachtige mensen. Ik leer daar heel veel van altijd. Dus op een gegeven moment komt een van die daklozen, zo'n man met een enorme grote grijze baard, die komt naast mij zitten. Hij zegt, Gert, hoe is het met je? Dat vind ik al gaaf, hè, dat hij gewoon informeert naar van hoe is het met jou, zeg maar. En dan krijg ik een praatje met elkaar. En op een gegeven moment zegt hij, Gert, jij bent directeur, hè, van Tot Helders Volks. Ja, dat klopt, zei ik. Dan verdien je zeker wel veel geld, zei hij. En ik zei, ja, we moeten daar nou op antwoorden. En dan zei hij, dat lijkt me super lastig, zei hij. Ja. Ik heb daar geen last van, zei hij. Ja, mooi, hè? En zei hij van, Gert, jij bent directeur. En als je directeur bent, dan sta je eigenlijk bovenaan, hè, zegt hij. En als je bovenaan staat, dan moet je altijd naar beneden kijken, zegt hij. En ik lig in de goot en ik moet altijd omhoog kijken. En ik heb het volgens mij beter dan jij, zegt hij. Snap je hem?
Ja.
Maar snap je dus, wat is geluk, hè? Dan vergelijk ik mezelf maar even met een dakloos. Ja, dus geluk kun je niet zien aan de buitenkant. Ik kan niet zien of u gelukkig bent. Het is wel een goede vraag om je aan jezelf te stellen. Ben ik gelukkig? En ik weet ook niet precies wat dan geluk is, zeg maar. Dat weten we nog niet. Gaan we met elkaar heen bewegen. Wat ik vandaag met jullie eigenlijk wil bespreken is, en er zijn een aantal punten, hè, dus ik wil ook dat we graag dingen met elkaar leren, zeg maar, hè, want u bent hier niet alleen maar om vermaakt te worden, maar ook om dingen te leren en om te groeien in uw leven, denk ik. En de stelling die ik wil neerleggen is dat de bron van je geluk, dat is jouw hart. Hè, dus de bron van jouw geluk, dat is jouw hart. En dus moet je heel goed nadenken over de vraag, hoe gaat het met mijn hart? En dat is ook weer een ingewikkelde vraag. Want wat is dan mijn hart, zeg maar? En de Bijbel zegt daar prachtige dingen, hè, over, hè, die hele bekende teksten, die in Spreuken 4, vers 23 staat. Van alles waar je over waakt, waakt dan vooral over je hart. Dus we maken ons zorgen om van alles en nog wat. We zijn met van alles en nog wat zijn we druk. En we zijn heel vaak helemaal niet druk met ons hart. En de Bijbel leert dit, van alles waar je over waakt, waak dan boven alles, waak dan voor alles over je eigen hart. Dat leert de Bijbel. En dan is het natuurlijk weer de vervolgvraag, wat is dan precies... Dus ik kan dan nu de vraag stellen, in hoeverre bent u bezig met uw hart, zeg maar? Waar ligt je hart? Hoe zit het in je hart? Wat gebeurt er allemaal in je hart? Dus in hoeverre bent u daarmee bezig met uw hart? En die vraag kan ik aan u stellen. En ik kan ook de vraag aan u stellen, maar wat is dan precies waken over je hart? Wat is dat precies? Kijk, ik geloof niet dat ik hier ben om aan u allemaal antwoorden te geven. Natuurlijk komen we ergens uit straks. Maar volgens mij werkt het zo in het geloof dat je mensen ontmoet die jou vragen stellen. Zo werkt leren, zeg maar. Hoe oud je ook bent of hoe jong je ook bent, maar er moeten mensen zijn die aan u vragen stellen. En als het goed is, wordt u door die vragen onrustig. En als het goed is, gaat u dan op zoek naar dingen in uw eigen leven. Dat is wat ik alleen maar kan doen. Wij denken heel vaak dat een dominee of wie dan ook, een spreker of wie dan ook, antwoorden moet geven. Maar een dominee moet vragen stellen. Want ik moet u leren nadenken. En in heel veel kerken leren mensen niet om na te denken. Een goede vriendin van mij, die stuurde mij in de afgelopen week een appje. Ze zei, Gert, ik heb me onttrokken van de kerk. En ik wil heel graag de brief die ik geschreven heb aan de kerk, die wil ik even naar je opsturen, wil je die even lezen? Dus ik las die brief. En één zinnetje viel me heel erg op. Dat was dit zinnetje. Ik heb in de kerk niet leren nadenken. Jullie hebben mij niet geleerd om zelf na te denken. Dat raakte me heel erg. Ja, dus ik ben hier om vragen aan u te stellen. Dus ik heb nu al twee vragen aan u gesteld. Dus heb je alweer de hele week druk mee straks. Dus de eerste vraag. Waakt u, bent u bezig met uw hart? Met dat de hart, dat de bron van je leven is? Dus de eerste vraag. De tweede vraag. Waakt u over uw hart? En weet u dan wat waken over uw hart is? Daar ben je al heel lang mee bezig om daarover na te denken. Weet je, we praten heel gemakkelijk over ons hart, hè? Dat is echt zo. Dat doet u onbewust. Want u zegt, van harte gefeliciteerd. Dat zeggen we heel vaak, toch? Ja? En we kunnen zomaar zeggen, dat is een harteloos type. We kunnen zeggen, dat is iemand met een warm hart. En we kunnen zeggen, ik had echt een hartverwarmende ontmoeting. Of we kunnen zeggen over bepaalde kerken, ja, dat zijn mensen met koude harten. Je kent het wel, hè? En we kunnen tegen elkaar zeggen, maak van je hart geen moordkuil. Of waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Of je moet je hart luchten, of je moet je hart uitstorten. Of de Bijbel zegt van, schep in mij een nieuw hart. We kunnen het heel hard zingen. Create me a clean heart, O Lord. Of je zegt, het gaat mij aan het hart. Of je zegt, ik ben in hart en nieren een Rotterdammer. Of je strijdt soms over je hart. Of je zegt, heb jij het hart eens om dat te doen? Of ik heb iets op mijn hart. Ik wil het met je delen. Snap jullie, we hebben het heel gemakkelijk en heel vaak over het hart. Blijkbaar speelt dat hart ergens een hele grote rol. Wat ik eigenlijk zou willen, want ik hou er niet van om alles maar de hele tijd zelf aan het woord te zijn. Wil je even kort met je buurman praten over deze vraag? Hoe vaak ben je bezig met je hart? Even heel kort. Ja? Ik zeg zo wel weer stop, dat is ingewikkeld om dan de boel weer stil te krijgen, maar dat kan ik wel. Ik ga met water gooien en alles, dat wordt heel erg. Dus even kort, hoe ben je bezig met je hart? Ja? Oké, mag jullie aandacht? Gaan we weer verder. Dankjewel. Even kort, om even zelf geactiveerd te worden, is belangrijk, denk ik. Hoe leer je? Maar de les is deze les, hè, dus. Geluk, de bron van al jouw geluk is je hart. Die moet je goed onthouden. Ja, dus dat is belangrijk. Dus de bron van al jouw geluk, dat is je hart. En je hart, dat is de plek waar bewogenheid zit. Waar je bewogen wordt. Je hart is de plek waar je geraakt wordt. Ja, je hart is de plek waar die te maken heeft met liefde. Je hart is ook de plek waar de pijn zit, zeg maar. Ja, je hart is ook de plek waar gebrokenheid beleefd wordt. Waar je kunt nadenken over zonde, zeg maar. Waar je geraakt wordt. Geraakt in de breedste zin van het woord. Geraakt door liefde, geraakt ook door pijn. Ja, dus het is zo'n belangrijke plek in je leven. En daarom zegt de Bijbel, van alles waar je over waakt, waak over je hart. De Bijbel zegt dit, hè, in de Bergreden is natuurlijk een fantastisch stuk over geluk. Hè. Je kunt eigenlijk niet over geluk praten zonder te praten over de Bergreden. Want de Bergreden, ja, de Heer Jezus zegt natuurlijk de hele tijd, gelukkig ben je. En dan, daar begint hij mee, gelukkig ben je als, gelukkig ben je. En ik wil me dan even concentreren op dat ene vers, in Matteüs 5, vers 17... Gelukkig ben je als je barmhartigheid verleent. Want dan zul je ook barmhartigheid ontvangen, zeg maar. Dus gelukkig ben je als je barmhartig bent en dan zul je ook barmhartigheid ontvangen. En barmhartigheid, ik kies dat woord uit, omdat dat woord natuurlijk heel dicht bij het hart ligt. Er zit het woordje hart in, hè? Barmhartig. Erbarmen, ontferming. En het is zo mooi om dat woordje barmhartigheid, dus barmhartigheid is in de Bijbel enorm belangrijk. Dat we bewogen mensen zijn, dat we hart hebben voor elkaar. Dat we hart hebben voor de ander. Dat we, eigenlijk is het armhartig. Daar komt het vandaan. Onderzoekt dat zo'n woordje een beetje, maar eigenlijk is het armhartig. Dus hart hebben voor de armen. En ik merk ook, hè, ik ben natuurlijk heel veel met die doelgroepen bezig. Met arme mensen, met daklozen, met arme kinderen. En ik merk ook dat je dan zo als mens daar bent waarvoor je bedoeld bent, zeg maar. Ja, dus barmhartigheid, dat woordje, is heel goed om te onderzoeken. En daar gaan we nog even over verder. Want dat is altijd de volgorde in het geloven, zeg maar. Dat je als je nadenkt over een woordje, dan denk je eerst over God na. Dan denk je over jezelf na. En dan denk je na over de ander. God is de bron van alles, zeg maar. Daar begint het. Dan ga je over jezelf nadenken. Die stap vergeten we heel vaak. En daarna ga je naar de ander toe, zeg maar. Dus eerst denk je na over de barmhartigheid van God. Dan denk je na over de barmhartigheid van jezelf. Misschien ook wel voor jezelf. En dan denk je na over de barmhartigheid voor een ander. Dat is de volgorde van het geloof. Ja, dus de barmhartigheid van God, daar begint het allemaal mee. Dat is de bron van alles. Dat doet iets met jou, barmhartige Gert, of barmhartige vul je naam maar in. Barmhartigheid voor mezelf zijn en dan barmhartig naar de ander. Dat is altijd de volgorde. Ja, wij spreken heel vaak over onszelf en wat we dan moeten betekenen voor de ander. En dan vergeten we de bron. Of we gaan naar de bron en dan gaan we naar de ander en dan vergeten we onszelf. Of we praten over de ander. Maar dat is de volgorde. Barmhartigheid van God, barmhartigheid aan jezelf, dan barmhartigheid aan een ander. Ja, en als je, er staan zulke fantastische dingen in de Bijbel over de barmhartigheid van God. Ik kwam een vers tegen, ik wil het even met je delen. Ik lees even vanaf mijn telefoon. Daar staat de Bijbel op namelijk. Dat u niet denkt van, wat doet hij nou weer? Is hij aan het FaceTime of zo? Of zit hij op Facebook? Ik lees een paar versen uit Exodus 34. En dan gaat de Heer voor Mozes uit en dan roept hij, ik ben de Heere, ik ben de Heere. Ik ben een God die barmhartig is, die genadig is, die geduldig is, die trouw is en die waarachtig is. En die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld en misdaad en zonde vergeet, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kinderen ook laat boeten. Maar dat, hè, ik ben de Heere jullie God, een God die liefdevol is en die barmhartig is en die genadig is en die geduldig is en die trouw is en die waarachtig is en die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Ja. Kijk, als je het woordje barmhartig in het Hebreeuws onderzoekt, dan zit er iets heel bijzonders in. Want het, je hoeft het allemaal niet te onthouden, maar het Hebreeuwse woordje voor barmhartigheid is rachamim. Mag je vergeten. Met het Hebreeuwse woordje voor barmhartigheid is rachamim. Het enkel, dat is een meervoud, en het enkelvoud daarvan is rechem. En weet je wat rechem betekent in het Hebreeuws? Behalve, rechem betekent baarmoeder. Ja? Dus rechem betekent baarmoeder en rachamim met meervoud betekent barmhartigheid. Dus wat de Bijbel eigenlijk doet, en dat is in de Joodse taal, in de Hebreeuwse taal natuurlijk super bijzonder, er zitten vaak veel diepere lagen in. Hè? Dus je zou het zo kunnen zeggen, hè? Barmhartigheid heeft te maken met het allerdiepste wezen van God, met de baarmoeder van God, waar alles uit geboren wordt, zeg maar. God is een barmhartige God, een liefdevolle God. En uit zijn barmhartigheid wordt heel zijn handelen, wordt alles geboren. Het gaat over het diepe vaderhart van God, zeg maar. Gelukkig is de barmhartige en dat begint allemaal met dat je de barmhartigheid van God gaat zien. Hoe ongelooflijk groot die liefde van God voor jou is. En als je dat gaat zien, dat gaat lezen, dat gaat horen, dat hij de passie heeft om duizenden geslachten te vergeven. Als je dat gaat zien, zeg maar, dan kan er iets gebeuren in je hart. Maar je kunt ook gewoon het in je hoofd laten hangen. Hè? Kan ook. Het gaat niet zomaar helemaal door van je hoofd naar je hart, naar je buik, zeg maar, naar je handelen. Dat is de volgorde, hè? Van je hoofd naar je hart, naar je buik, naar je handelen. Zo gaat het niet altijd. Het blijft heel vaak hier steken. Ja, mijn God is barmhartig. En soms moet je iets meemaken in je leven, waardoor je echt gaat ervaren van, wat heb ik de liefde van God nodig? Ik heb niks meer. Of soms moet je iets meemaken in je leven dat je denkt van, maar God, ik moet nu vergeving hebben. Ik heb er een zootje van gemaakt. Soms moet dat. Dus onderzoek die barmhartigheid van God. Hè? Dus hoe groot zijn hart is. Onvoorstelbaar groot het vaderhart van God is. Jij kunt niets daaraan doen dat die liefde weggaat voor jou. Helemaal niets. Hij blijft altijd van jou houden, wat je ook doet. Hij blijft altijd naar je toe komen, wat je ook doet. En misschien heb je misschien wel iets heel ergs gedaan. Er zitten hier mannen die misschien diep in hun hart iets heel ergs hebben zitten verborgen. En dan helpt het niet als ik tegen je zeg, wat ben jij een smerige zondaar. Maar dan helpt het wel als iemand tegen je zegt van ja, maar er is een God die ondanks alles van jou houdt. Dat helpt. Snap je dat? Dus je kunt... Ja, je kunt zo... Nou, ik kan soms van het padje afraken, zeg maar, door die ongelooflijke liefde van God. Weet je wel, ik leer dat natuurlijk op allerlei manieren. En dan, wij werken natuurlijk heel veel op de wallen in Amsterdam, in de Red Light District in Amsterdam. Allemaal hoererij. Vrouwen achter de ramen. Vrouwen die door hun pooien, zeg maar, naar de klinieken zijn gestuurd om dikke tieten te krijgen. Ja, ik zeg het maar even superplat, hè. Dat is wat daar gebeurt. Hè? Een hoop ranzigheid gebeurt daar. Ja? En er zijn hele schoolklassen die naar gaan kijken en die vrouwen uit zitten te joelen. Ja. En dan zou je zeggen, dat is een plek van duisternis. Dat is de plek waar de duivel heerst. Het mooiste van God wordt daar verkracht. Weet je wat ik het meest bijzondere vind? Dat ook juist een plek is waar God is. En dat al die vrouwen geliefd zijn door God en schepselen zijn van God. Geloof je dat? En dat God ook tegen deze vrouwen allemaal zegt wat in Psalm 23 staat. Ook al ga jij door een ontzettend diep dal van duisternis, ik ben wel bij jou. En dat zien we ook heel vaak, dat God erbij is. Kun je niet voorstellen, hè? Dus wij zeggen het is een plek van duisternis. Maar die liefde van God is zo groot, hoor je dat? Dat hij houdt van de pedofiel. Dat hij houdt van de hoer. Je kunt het je niet voorstellen. En hij houdt zelfs ook van jou. En zelfs ook van mij. Hoor je hem? En wij maken die liefde van God vaak kleiner. Omdat we die niet kunnen bevatten. Maar nou stopt het, zeggen we dan. Maar nou stopt het. Dus gelukkig de barmhartige. En dat kan alleen maar als je de barmhartigheid van God tot in de diepste hoekjes onderzoekt. En ervaart wellicht. Misschien heeft iemand het nu wel nodig. Dat hij hoort. Ik geef het je op een brief. Als jij een verborgen zonde in je hart hebt. En er komt iemand naar je toe die zegt. Maar ik hou zielsveel van jou. Dan voel jij de ruimte om daarmee naar buiten te komen. En dat is helend. Ja. Dat is helend. De barmhartigheid van God, onderzoek het. Rechem, de baarmoeder, daar wordt alles geboren van God. De baarmoeder van God wordt alles geboren in die barmhartigheid. Ja, en dan ook barmhartig zijn voor jezelf. Hè? Dus de barmhartigheid en jezelf is ook een superbelangrijk thema. Ik moet altijd, ik vind dat wel mooi als je, ik weet niet of jullie, misschien hebben jullie wel eens gevlogen. Maar als je in het vliegtuig komt, dan stap je in dat vliegtuig en dan ga je zitten. En dan komen natuurlijk die stewardessen en die gaan dan voordoen, allerlei veiligheidsdingen vertellen. Je moet, als er bij een calamiteit, moet je dat masker pakken en dan moet je de masker opdoen. En, natuurlijk soort dingen leggen ze allemaal uit waar de bootjes of de kussens, de luchtkussens zeg maar, liggen onder de stoel. Maar wat mij altijd heel erg opvalt is, dat als je met kinderen reist, zeggen ze dan, moet je eerst zelf je masker opdoen en dan pas dat van je kinderen. Dat valt me op. Mooi zinnetje. Dus als je met kinderen reist, moet je eerst bij jezelf het masker opdoen. Het zuurstofmasker, zeg maar de adem, dat je kunt blijven leven. En daarna moet je het masker opdoen bij je kinderen. Ja, en dat is natuurlijk wat de Bijbel eigenlijk ook steeds leert. Je moet goed voor jezelf zorgen voordat je voor een ander kunt zorgen. Je moet eerst het zuurstofmasker van de genade opdoen, voordat je dat bij jezelf, voordat je het bij een ander opdoet. Ja, als Jona kan niet de boodschap van redding brengen en van genade brengen in Nineveh als hij niet eerst zelf gered is. Eerst zelf gered zijn, toch? Ja. En mensen, dus dat zorgen voor jezelf. Het zorgen voor je eigen hart. Het met jezelf bezig zijn. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus erbarmen, ontferming. Ontferm je over mij, Heer. Ik vind het zo belangrijk, zeg maar. Kijk, je hart is ook de plek, hè. Je hart is ook de plek waar de gebrokenheid zit van jou. Je hart is de plek waar jouw kwetsbaarheid zit. Je hart is ook de plek waar je gemis zit. Je hart is de plek waar jouw verdriet zit. En ik weet niet wat jouw verdriet is. We zijn natuurlijk als mannen zijn we daar zo slecht soms in om dat te delen. Soms dan kun, ik kom soms mannen tegen die hebben... Ik kan daar letterlijk voorbeelden van verzinnen. Ik kom soms mannen tegen, zeg maar, die hebben een hele lang iets opgesloten in zichzelf. En die zijn daardoor zo dichtgeslagen dat ze ook op een ellendige manier sterven, zeg maar. Ja? Dat heb ik echt letterlijk meegemaakt in de gemeente. Ja? En misschien is wij zijn soms daar zo slecht in om het open te breken, zeg maar. Maar wat is jouw verdriet? Wat is jouw pijn? Wat is jouw gebrokenheid? Ik wil niet eens praten over zonde, want zonde is gebrokenheid. Ja. Heer, ontferm u over mij. Weet je wel, als je vroeger... Er zijn heel veel mooie verhalen over die... misschien ken je wel eens een boek, dat heet De Woestijnvaders. Het gaat over al die oude, hele oude kerkvaders, zeg maar heel erg lang geleden al. En dan was je in de woestijn en dan... Die stokken zitten natuurlijk helemaal terug in de stilte, in de woestijn. Maar die mannen hadden het hartstikke druk. Hè? Misschien weet je dat niet. Maar er kwamen heel veel mensen altijd bij hun op bezoek. Heel veel. En dan leerden ze één ding. Het gebed, Heer, ontferm u over mij. Geen lange gesprekken. Maar Heer, ontferm u over mij. Zorg voor je hart. Zorg voor de pijn in je hart. Zorg voor het verdriet in je hart. Zorg voor de gebrokenheid in je hart. Ik heb geleerd in mijn leven. Weet je, soms dan kunnen we in de kerk zo over kwetsbaarheid en gebrokenheid heen walsen. Zo van, dat hebben we nu allemaal wel gehad. Hè? We hebben het kruis gehad. Jezus heeft voor ons zonde gestorven. Nu gaan we in de overwinning staan. En halleluja, het nieuwe leven klaar. En ik geloof dat het nieuwe leven alleen maar komt via het kruis. Gebrokenheid, van gebrokenheid naar leven. Toch? Dat is ook in jouw leven hoe het werkt. Van gebrokenheid naar leven. En ik heb geleerd in mijn leven dat gebrokenheid, pijn, verdriet, dat een enorme vindplaats is van God. En ik ben helemaal geen pessimist hoor. Maar in de gebrokenheid openbaart God zich aan jou. Wat zou het fijn zijn als er in de kerk daar veel eerlijker over werd gepraat? Dat we gewoon naast elkaar kunnen gaan staan als mens. Heb jij er ook zo'n potje van gemaakt? Ik ook. Vind je het ook zo moeilijk om soms van je vrouw te houden? Hartstikke leuk mens hoor. Vind je het ook zo fijn om soms van je vrouw te houden? Vind je het ook zo moeilijk om soms vader te zijn? Man, ik heb een autistische zoon en ik kan er echt niet meer tegen. En u hoeft van mij niet te breken hier hoor. Hoeft niet. Hoeft niet. Maar gebrokenheid is de vindplaats van God. Misschien wel de vindplaats van God. Jouw verdriet, jouw pijn. Misschien kennen jullie het boekje. Ik ben wel fan van Thomas Halik. Dat is een goede schrijver, zeg maar. Die heeft een prachtig boekje geschreven. Raak de wonden aan. En hij schrijft daarover Thomas. En ik... Sowieso, ik weet hoe lang heb ik eigenlijk nog, ik hou helemaal de tijd niet in de gaten, want anders kan hem open. Oh, prima, tijd zat. Maar nee, helemaal niet hoor, want ik heb nog heel veel te doen, even kijken hoor. Nee, hoor. Thomas Halik beschrijft, wat ik echt prachtig vind, als de Heer Jezus zeg maar, is opgestaan uit de dood, dan verschijnt hij natuurlijk steeds aan zijn mensen, zeg maar. En in die verhalen over de verschijningen leer je hoe je ogen open gaan voor Jezus. Kom daar zo op, hoor. Maar dus hoe gaan nou mijn ogen open voor Jezus? Hoe kan ik Jezus gaan zien? Hoe kan ik Jezus met de ogen van mijn hart gaan zien? Nou, Maria, die ziet de Heer Jezus. Je weet het, die komt hem tegen in de tuin. En de Heer Jezus, Maria denkt dat Jezus een tuinman is. Klopt, hè? En dan, ze kijkt naar hem en denkt, hij is de tuinman. Er zijn wel meer mensen die zo over God praten. Hij zal wel een soort tuinman zijn. En op het moment dat Jezus de naam van Maria noemt. Maria, op dat moment gaat haar ogen open. Als jij bij je naam geroepen wordt. Als je ophoudt om van het geloof een of ander systeem te maken. Als je ophoudt om het onpersoonlijk te laten zijn. Als je ophoudt om vaag over het geloof te praten. Maar als jij gaat beseffen dat God jou vandaag bij je naam noemt. Dan ga je ogen open. Dat het, om, het gaat God om jou en het gaat God niet om een of ander systeem, of wat je weet allemaal. Het gaat God helemaal om jou. Ja, dus op het moment dat je bij je naam geroepen wordt, gaan je ogen open. Dan komt hij de Emmausgangers tegen de Heer Jezus. En de Heer Jezus ligt met ze te praten en hij vertelt het de Bijbel. En die gasten denken, jee, die gast is goed, joh. Die kan toch vertellen over de Bijbel? En staat er zo'n zinnetje. En hij begon te vertellen en hij liet zien dat vanaf Mozes en de profeten alles over hemzelf ging. Dus ja, dat is ook al bizar. Hè? Dus God, Jezus die claimt gewoon van heel de Bijbel gaat over mij, ook het Oude Testament. Ja? De Bijbel is het boek over Jezus en niks anders. Hoor je dat? De Bijbel is niet het boek over iets anders. De Bijbel is het boek over Jezus en in heel de Bijbel wordt Jezus geopenbaard en helemaal niets anders. Daar gaat het over. Over Jezus. Ja? Dan zegt hij, hè, hij begon met Mozes en de profeten en hij liet zien dat het allemaal over hem ging. En dan komen ze op een gegeven moment bij een driesprong en Jezus moet linksaf en zij gaan rechtsaf. Maar ze denken, ja, we willen helemaal niet dat hij weggaat. Dus ze nodigen hem uit om te eten. Ga je nog even mee eten, Jezus? Meneer, want we weten niet wie het is. Ja, meneer, die meneer gaat nog even mee eten. Gaan ze aan tafel zitten en die meneer die breekt het brood. En pat, als het brood gebroken wordt, gaan de ogen open. En hoe zit dat dan precies? Waarom gaat bij het eten met Jezus je ogen open? Het is een mysterie en ik kan je dat niet uitleggen, maar daar gebeurt het. Bij het avondmaal gebeurt het. Niet zoals wij het vieren trouwens hoor, met een stukje brood. De Joden doen dat heel anders. Maar als het brood gebroken wordt, op dat staat in de Bijbel, op het moment dat hij het brood brak, gingen hun ogen open. En dan komt Thomas, de ongelovige Thomas, zeggen we allemaal. Hij heeft die fantastische belijdenis, u bent mijn Heer en Verlosser. Hij is helemaal niet ongelovig. Maar Thomas die kan niet geloven en Thomas die zegt, ik wil gewoon uw wonden aanraken. En op het moment dat hij de wonden aanraakt, dan gaan zijn ogen open. En dat is bij jou ook zo. Als jij de wonden van je leven aanraakt, als jij de wonden van je vrouw aanraakt, als jij de wonden van de mensen om je heen aanraakt, dan ga je ogen open. Geloof je dat? Dat is barmhartig zijn voor jezelf. Kijk, jouw hart is de bron van je geluk. Maar dat ben ik echt van overtuigd. En aan de andere kant staat in de Bijbel, en Jezus is de bron van mijn leven. Snap je? Dus je zou het ook zo kunnen zeggen, jouw hart is de bron van je geluk. En Jezus is de bron van alle geluk. En hoe kun je die twee bronnen nou aan elkaar koppelen? Ja? Dat is de grote vraag. Hoe kun je die twee bronnen aan elkaar koppelen? Dat kan alleen maar, dat is niet zo heel erg ingewikkeld, hè. Jezus en jouw hart horen bij elkaar. Ja? Jezus en jouw hart horen bij elkaar. Het gaat erom dat Jezus in jouw hart is. En als Jezus in jouw hart is, dan is daar geluk. Dat Jezus zegt altijd tegen jou, het is goed. Het is goed. Dan stroomt die liefde van God binnen. En dat is, dus eigenlijk is de vraag van, mijn hart is de bron van al mijn geluk. En dan is de vraag, maar is mijn hart vol van Jezus? Bent u vol van Jezus? Ik denk dat we zo vaak bezig zijn met randzaken. Mijn vader is heel ernstig ziek geweest, heeft slokdarmkanker gehad. Dat is een ontzettend leuke man. Super druk met de kerk altijd. Allerlei vergaderingen. Hij heeft op sterven gelegen. Hij leeft nog steeds. Iedere dag ziet hij als een genadegave van God. En hij zegt tegen mij, Gert, sinds ik dat meegemaakt heb en bij kwam uit mijn coma, was mij in één keer alles duidelijk. Het gaat alleen om Jezus en de rest is niet belangrijk. De rest is niet belangrijk. Al dat kerkengezemel, het is niet belangrijk, zei hij. Ja, en er zijn hier broeders die heel veel in de vuilnisbak moeten gooien. Jezus is alles, zegt Paulus, en de rest is vuilnis. Ik kwam op vers. Soms is het leuk om een andere vertaling te lezen. En ik lees dan ook wel eens de Bijbel in gewone taal. Laten we eens kijken met elkaar, Romeinen 4. Laten we eens kijken met elkaar naar Abraham. Dat is de voorvader van alle gelovigen, ook van jou dus. Hoe is het allemaal met hem gegaan, met Abraham? Nou, Abraham heeft ontzettend veel goede dingen gedaan. Dat maakte indruk op de mensen. Maar voor God gaat het om iets heel anders. God heeft Abraham niet gered omdat hij zo goed leefde. Nee, in de heilige boeken staat, Abraham geloofde in God. Of geloofde God en daarom zag God hem als een goed mens. Als iemand werkt, dan krijgt hij loon. Niet als geschenk, maar omdat hij het verdient. Maar niemand verdient het om door God gered te worden. Je moet er dus maar op vertrouwen dat God je wil redden. Ook al ben je een slecht mens. Als je dat gelooft, dan word je een goed mens en een gelukkig mens. Wat is nou eigenlijk echt geluk? Staat die letterlijk in die vraag, hè? Verzin het niet, hoor. Wat is nou eigenlijk echt geluk? Dat God je als een goed mens ziet, ook al verdien je het niet. Staat hier letterlijk in de vertaling. Wat is nou eigenlijk echt geluk? Dat God je als een goed mens ziet, ook al verdien je het niet. God zegt, het is goed. Daar kan niets iets aan veranderen. Dat heb ik bewerkt. Het is echt goed. Als je dat weet en hoort en daaruit leeft, dan ontstaat er ruimte. Alles maar ruimte om te leven. Liefde, de barmhartige, gelukkig de barmhartige. Heeft alles met je hart te maken. Barmhartigheid van God, barmhartigheid van jezelf, barmhartigheid voor de ander. Weet je, ik merk, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar bewogenheid voor andere mensen is zo ongelooflijk belangrijk. Ik snap gewoon niet dat de hele, dat er honderden kerken in Nederland vol zitten met mensen en dat er nog steeds 300.000 kinderen in armoede leven. Ik snap het gewoon niet. Ik snap gewoon niet dat er duizenden kerken in Nederland vol zitten met mensen die gewoon niet allemaal opstaan tegen het grote onrecht dat er 25.000 prostituees in Nederland zijn. Waarvan misschien wel 80% slachtoffers van mensenhandel. Ik snap het gewoon niet. Ik snap dat niet. Dus wij hebben met elkaar geld zat om dat probleem op te lossen. Het probleem van kinderarmoede kunnen wij als christenen met elkaar oplossen. Als Jezus in je hart zit, dan ben je daar waar Jezus is. En hij is altijd bij de gebroken mens. Ik ben er scherp in. Maar ik snap het ook gewoon echt niet. Ik snap niet dat wij heel vrolijk liedjes kunnen zingen en kunnen aanbidden en helemaal uit onze plaat kunnen gaan voor Jezus. En dat er dan bij sommige mensen gewoon geen bewogenheid is. Als we allemaal als christen één iemand in Nederland op sleeptouw zouden nemen, hoe groot, wat is het probleem? Hoe zou de wereld er dan uitzien? En ik weet dat ik irritant ben nu, maar dat ben ik ook voor mezelf. Ja? En ik geloof het echt, dat geluk te maken heeft met een bewogen hart, met een geraakt hart. Daar geloof ik in. Echt. Dat is geluk. Geluk heeft te maken met een bewogen hart krijgen. Je kunt zien als mensen gelukkig zijn als ze in beweging komen voor anderen. Dat kun je zien. Dus wat is nou eigenlijk echt geluk, hè? Ik eindig zo met een kort verhaal van een goede vriend van mij. Maar dit ga ik zo voorlezen, want dat heb ik al even opgeschreven. Maar wat is nou eigenlijk echt geluk? Echt geluk is een diepe vrede die je ervaart, ondanks alle omstandigheden, dat het goed is tussen jou en God. Echt geluk is een diepe vrede en een diepe rust in je hart, ondanks alle omstandigheden. Dat is echt geluk. En als jij denkt dat er geen vrede is tussen jou en God, dan vind je geen rust. Dan vind je geen rust. En dan blijf je maar gaan en leven en doen en verdienen en gaan. Daar kun je niks aan doen. Echte, diepe vrede. Ik heb gisteren nog even met mijn broer, die zei, Gert, hoe is het met je? Nou, ik vertel het even kort aan hem. Ik zei, ik moet morgen praten over geluk. Zei hij tegen mij, ja, dus geluk is echte, diepe vrede, zei hij. Dat is geluk. Geluk is diepe vrede in je hart, ondanks alle omstandigheden van het leven. Ik lees een stukje voor, nou, daar wil ik graag mijn lezing mee eindigen. Dus je hart is de bron van liefde. En Jezus is de bron, hè, dus die moeten bij elkaar komen. Je hart en Jezus moeten bij elkaar komen. Je hart vol van Jezus, dat is geluk. En voor mij is de definitie van geluk een diepe vrede die in geen mensentaal is uit te drukken. Wat een diep geheim is. Ondanks alles. Luister goed. Tot slot. Ik moet even, even zoeken, want het staat op mijn Facebookpagina. Dat verhaal heb ik daarop gezet. Ja, dat is het. Ik werd een paar jaar geleden gebeld door een man en hij is ondertussen een goede vriend van mij geworden. En hij zei tegen mij, kan ik met je praten? Jaren had deze man gebruik gemaakt van wat hij noemde betaalde liefde. Hij ging naar de hoeren, zeg maar, om het even plat te zeggen. Ja? Dus ik werd gebeld door een man, kan ik even met je praten? En jarenlang had hij gebruik gemaakt van wat hij noemde betaalde liefde. Ik heb nu een heel aantal gesprekken gehad met die man. En betaalde liefde blijkt eigenlijk een samenvatting te zijn van heel zijn leven tot nu toe. Thuis had hij geleerd van jongs af aan dat hij liefde moest verdienen. Als ik me goed gedraag, dan vinden papa en mama mij lief. En dat patroon wat hij van jongs af aan al geleerd is, heeft werd alsmaar groter bij het ouder worden. Hij haalde het ene na het andere diploma. Hij leverde topprestaties, hij is een superbekende muzikant. Hij heeft zijn vliegbuffet. Hij is gepromoveerd in de natuurkunde. Dat is echt allemaal waar, hè? Maar alles deed hij. Alles deed hij om geliefd te worden en om gezien te worden. Kijk, het stapje van liefde die je moet verdienen naar betaalde liefde is niet zo'n groot stap, mensen. Misschien hebben we allemaal wel last van betaalde liefde. Er zijn twee werelden, lieve broers. In de ene wereld moet je alles verdienen. En in deze wereld gaat het altijd over rekenen en afrekenen. Dat is een genadeloze wereld waar het nooit en nooit genoeg is. Want als je gaat wegen, dan word je namelijk altijd te licht bevonden. Met als gevolg dat je altijd aan het rennen bent en aan het vliegen bent. Kijk, wij leven allemaal midden in deze wereld van prestaties en hoge verwachtingen, beloningen en mensen die zich letterlijk te pletten lopen. Weet je, en dus het is eigenlijk nog veel dieper, want deze oude wereld zit heel diep in ons allemaal. Er is ook nog een andere wereld, dat is een wereld waarin helemaal niet gerekend wordt. Daar word je nooit afgerekend, daar hoef je helemaal niets te verdienen, daar is alles gratis. Daar gaat het ook niet om wat je doet, maar daar gaat het om wat je krijgt. Dat is de wereld van ontvangen en de wereld van geven. En ik vertelde dus die man over deze twee werelden. En steeds als de man praatte over zijn wereld van betaalde liefde, dan zag ik de somberheid en het verdriet op zijn gezicht. Het voelde zo uitzichtloos en duister. Maar op het moment dat ik vertelde over de wereld van genade, dat hij geliefd is, dat hij prachtig is gemaakt, dat er geen oordeel is, dat hij helemaal niets hoeft te verdienen, dat dat niet eens kan. Dat er een wereld is waarin niet gerekend wordt en niet afgerekend wordt. Iedere keer als ik vertelde over die wereld, dan begon zijn gezicht te stralen. Langzaam begint deze man te begrijpen wat leven van genade is. En wat leven is in de wereld van genade. Langzaam ontmaskert hij zijn oude wereld van betaalde liefde. Zijn leven verandert echt totaal. Hij straalt. Hij staat op. Hij voelt ruimte om te leven en te ademen. En hij maakt op een hele andere manier muziek. Geloof je dat? Mensen, er zijn twee werelden. Overal zie jij die twee werelden. Je hebt de genadeloze wereld en je hebt de genadewereld. Je hebt de wereld van betaalde liefde en de wereld van geliefd zijn om niets. Je hebt de wereld van oordeel en de wereld waarin geen oordeel meer is, omdat het al is weggedragen. Je hebt de wereld van radicalisering en de wereld van verzachting. Maar je hebt de wereld waarin je nooit vrij bent. En je hebt de wereld waarin je kunt dartelen en dienen. Betaalde liefde. Mensen, het bestaat niet. Liefde heeft niets met betalen te maken. Liefde heeft niets te maken met voor wat hoort wat. En juist dat kun je leren van Jezus. Hij vroeg geen prijs voor zijn liefde. Hij gaf zichzelf en betaalde zo zelf de hoogste prijs uit liefde. En ik geloof dat dat echte liefde is. Jezelf opofferen en geven. Mensen, en dat is zo elementair als we het hebben over geluk en over het hart. In welke wereld leef jij? In welke wereld? En het is zo elementair. En ik geloof dat heel veel christenen nog steeds vastzitten in de wereld van betaalde liefde. Ja, en dan kun je wel of niet naar de hoeren gaan, dat maakt geen reet uit, maar je doet precies hetzelfde. Je doet precies hetzelfde. Er zijn twee werelden, de wereld van betaalde liefde, de wereld van genadeloos afrekenen en de wereld van genade waarin niet gerekend wordt. In welke wereld leef jij? Poeh. En je snapt dat betaalde liefde ook iets doet met je hart. Maar je snapt dat die andere liefde echt je hart raakt. En dan zijn we terug. Het kan toch niet waar wezen dat er iemand is die ondanks alles gewoon van mij houdt. Dat kan toch niet waar zijn. En het is echt zo, hè. Die nooit rekent en die nooit afrekent, heeft hij al bij zijn zoon gedaan. Dan kun je toch niet, ik kan me dat soms niet, het is echt waar mensen, maar je kunt je het je soms niet voorstellen. En als je ziet hoe groot en hoe bijzonder dat is, dan gebeurt er iets in je hart, dat kan niet anders. En dan wordt je hart een bron. Een bron van geluk, dat geloof ik. Ook voor anderen. Vinden jullie het nog leuk of denken jullie van, noem mij maar een borrel. Ja, is goed. Ja. Bedankt mannen. Tot later.